Ja, it's all about you, Jesus. Makkelijk zinnetje om te onthouden. Best een lastig zinnetje om te doen. Vandaar ook in dat lied, I'm sorry. Pinksteren is nog maar een week geleden. Maar misschien voelt het wel als veel langer terug. Je keek het nieuws. Je volgde de berichtgeving deze week. Je was aan het werk. En toen je vanmorgen wakker werd, dacht je, is het echt nog maar 1 week geleden? Opwekking, het voelt anders. Vanmorgen wil ik je meenemen in de woorden van Paulus, die hij schreef aan de kerk in Galatië. Mensen die bezig waren met die worsteling van, als de geest met mij begonnen is, hoe ga ik daar dan mee verder? En het thema voor deze preek is, alleen de geest voltooit wat de geest begint. Alleen de geest voltooit wat de geest begint. En vanuit de preek komt dan de vraag naar ons toe, probeer jij in eigen kracht voor te zetten en af te maken wat de Heilige Geest in jou begon? Ja, hoe dom kun je zijn? Kun je dat zomaar zeggen? Ja, luister maar naar Paulus in Galaten 3, vers 1 tot 3 lees ik nu even. Paulus in Galaten 3. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? Hoe dom kan je zijn? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Paulus stelt deze kritische vragen. En hij gaat ervan uit dat wij weten, en daar ga ik ook even van uit, dat wat Jezus al aan Johannes, in Johannes 3 zei, dat wat uit de geest geboren is, dat is geestelijk. Maar dat wat uit de mens geboren is, wat uit het vlees geboren is, dat is vleeselijk. Je zou kunnen zeggen, je kunt geen Microsoft software gebruiken in een Apple computer. Of als je niet zo met computers bezig bent, je kunt geen diesel gebruiken in een benzinemotor. Zoiets. Hoe dom kan je zijn? Wat is de context van de vraag van Paulus, daar in Galaten 3? De context voor Paulus is dat er Joodse mensen zijn die hun leven lang de wet gehoord hebben. Maar tot geloof gekomen zijn in Jezus, de Messias. Ze hebben gevoeld hoe zwaar die wet als een last op hun nek drukt. Want ze hebben ontdekt, als je de wet niet helemaal houdt, dan houd je hem helemaal niet. Dat zegt Paulus hier ook nog eens in vers 10. Er staat geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen, positief te doen, te volbrengen. Dus straf en dood was het gevolg. Dat is de vloek van de wet. En Jezus, zegt Paulus, heeft ons van die vloek bevrijd. En dat was hun bevrijding, hun ontdekking. Jezus, maak mij vrij van die vloek van de wet. Vers 13 zegt, Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Dat zijn de dingen die de gelovigen in Galaten snapten. Die hadden ze onder de knie. Dat is de context. En Paulus die zegt nu, weet je nog hoe de geest met je begon? De geest begint met geloof. In hoofdstuk 3, nog weer even naar het begin terug, zegt hij, hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet, door de wet heel strikt na te leven, of uit de prediking van het geloof? Een interessant woord, de prediking van het geloof. Het gaat om het luisteren naar het evangelie dat verkondigd werd en waar ze in geloofden. En dat zegt hij nog een keer in vers 5. Hij dan die u de geest geeft en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking, het luisteren naar de prediking van het evangelie waar je in gelooft. Je hoorde het evangelie. Jezus aan het kruis werd belangrijk voor jou. En dat zorgde voor geloof in jouw hart. En dat is de methode van de geest. Nou, en Paulus zegt dus nu tegen de mensen in Galatië toen en tegen ons, de geest begon met jullie en hij begon in jullie door geloof in je hart te geven. En dat betekent niet zomaar van copyrights, het is nu eenmaal van de geest, nu moet je eraf blijven, je mag er niks mee doen. Maar het gaat erom, het kan niet anders. Alleen zo, evangelie, kruis van Jezus, prediking, geloof, wat de Heilige Geest dus heeft veroorzaakt. Alleen zo werd je gered. Alleen zo begon jouw geestelijke leven en begint het nog steeds. Het mooie van geloof is dat het de ultieme mix is van ons en God. Want het is altijd ons geloven. God gelooft niet voor ons. Het is ons vertrouwen in het evangelie. Maar het is geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is opgewekt in ons hart door de Heilige Geest. Ik vroeg vandaag, zet alsjeblieft dat kruis weer op het podium. En dat is geen commentaar op jullie stage en hoe je het normaal inricht. Maar het gaat erom, dat kruis, zegt Paulus, dat mag je niet uit het oog verliezen. Dat moet je altijd in de gaten houden. Want ons geloof ontstaat daar waar het kruis van Jezus gepreekt wordt. Paulus zegt zelfs, Jezus Christus is eerder voor uw ogen geschilderd als gekruisigd. Hij bedoelt maar, met de woorden die het evangelie brengt, dan zie je het gewoon voor je als een prachtig schilderij. Alle details, de diepte, de rijkte, de liefde van Jezus aan het kruis. Maar wat Paulus daar zegt, gaat niet alleen over Joodse mensen die met de wet bezig zijn. Wat betekent dit dan voor ons? En wat betekent dit nog veel verder dan alleen hoe je met de wet omgaat? En dat legt Paulus uit in hoofdstuk 5. Dat is de strekking van Paulus' vraag. Hoe dom kan je zijn om te proberen met het vlees af te maken waar de geest aan begint? Want in hoofdstuk 5 blijkt dat dit niet alleen over de wet gaat. Dit gaat ten diepste over ik of God. Mijn verlangens, mijn passie of die van God. Dus het conflict is niet echt alleen maar tussen wet en geloof. Maar het conflict is uiteindelijk tussen geest en vlees. Over wat wij willen in eigen kracht. En Paulus legt uit, nu ben ik in Galaten hoofdstuk 5. U bent tot vrijheid geroepen, zegt hij. Een vrijheid die ertoe moet leiden dat je elkaar lief hebt. Dus hij zegt eigenlijk, ja, dat gedoe met die wet, dat is niet alleen een theologische discussie, maar hoe leven we? Zijn we liefdevolle mensen? Want de wet wordt in één woord vervuld, zegt vers 14, namelijk, je zal je naaste lief hebben als jezelf. Maar jullie hebben ruzie. Het gaat niet lekker tussen de gelovigen. Ook al hebben ze het elke dag over de wet. Het conflict is tussen geest en vlees. Vers 16 van hoofdstuk 5. Ik zeg, wandel door de geest. En ga verder met de geest in je leven. En je zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Niet tot een einde brengen. Dat is heel interessant. Bijna hetzelfde woord als in hoofdstuk 3. De geest voltooit wat hij begint. En hier staat, ja, en als de geest het niet doet, dan voltooit jouw eigen verlangen je leven en dat leidt ergens anders toe. Vers 17, het vlees begeert tegen de geest en de geest die begeert tegen het vlees in. En die twee die staan tegenover elkaar. En daarom doe je niet wat je eigenlijk wil. En dan maakt hij het even heel concreet. Een paar voorbeelden geeft hij. In vers 19 van hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik al gezegd heb, als je daarmee bezig blijft, zul je het koninkrijk van God niet beërven. Nou, het betekent niet dat onze verlangens heel de tijd, steeds maar helemaal tot die dingen toe gaan, naar die dingen toe gaan. Maar dat is wel onze productielijn. Dat is wat er op ons land groeit. Dat is wat ons kenmerkt. En daartegenover staan dan natuurlijk de vruchten van de geest in vers 22. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En daar gaat de wet niet tegen in. Nou, hier is natuurlijk ontzettend veel over te zeggen, over die discussie vlees en geest en de spanning daartussen. Maar de focus voor vandaag is, probeer je op een vleeselijke manier het geestelijke van God voor te zetten. Proberen wij op een vleeselijke manier geestelijk te leven. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan op een wettische manier. Dat je bepaalde regels in je hoofd hebt van wat een christen is. En dat je ze altijd daaraan vast wil houden. En het maakt je niet uit waar je bent. Het maakt niet uit of je wel lief hebt en anderen lief hebt. Maar als jij maar aan de regels vasthoudt, dan voel je je veilig. Het kan ook zijn dat je erg vastgeroest zit. Je bent opgevoed met het christelijk geloof. Je kent het. Je hebt allerlei ervaringen in je leven van 10, 20, 30 jaar terug. En je hebt niet in de gaten dat eigenlijk het leven uit jou weggeëpt is. Dat je eigenlijk niet meer door de geest geleid en vers en fris gehouden wordt. We kunnen op een vleeselijke manier bezig zijn met ons geestelijke leven. En dan bedoel ik ook dat je dus, net als de Joden toen, op een heel godsdienstige manier kan praten, maar toch eigenlijk met jezelf bezig bent. Het kan zelfs zo zijn dat je het heel vaak hebt over de Heilige Geest, maar toch op een vleeselijke manier bezig bent. Ik denk aan Jack. En ik las pas op zijn Facebookpage dat binnenkort gaat hij een kanaal starten om de wonderen van God te vertellen die hij meegemaakt heeft. Hij vertelde me dat hij binnenkort weer een verfrisserscursus gaat doen over profetie. Heeft hij lang geleden ook al gedaan, maar kan geen kwaad om even een update te krijgen. We kunnen heel druk zijn met de Heilige Geest. En toch eigenlijk vleeselijk bezig zijn. Dan hebben we de geest in de pocket. We beschikken erover. En de geest die past dan ook altijd precies in ons straatje. Het past in onze maakbare wereld. Of de Heilige Geest wordt een soort superkracht waar ik over beschik, als ik het wil, als ik het nodig heb. Het geestelijke wordt dan een soort 1-2'tje, een inkoppertje waar ik goed in ben. De geest en ik. En ik weet precies hoe het werkt. We krijgen dan een soort godsdienstigheid die mooi uitgestald kan worden en waarbij je op kan tellen hoe geestelijk je bent. Dat is een vleeselijke manier met het geestelijke leven om te gaan. We zien ook veel dat de ervaring, die dus geestelijk lijkt, toch een soort nieuwe norm is geworden. Je ervaart God en dat wordt de standaard voor jezelf. En dat is een ontzettend grote beproeving voor jezelf. Dan kom ik iemand tegen die zegt, ja, een week geleden had ik het nog. Een week geleden voelde ik het nog. Ik was er vol van. Ik zou wel aan iedereen willen vertellen hoe groot Jezus is en hoe bijzonder hij is. Maar 3 dagen later, dan staat het niveau van de ervaring weer op een heel laag pitje. En dan ben je het weer kwijt. Maar dat is eigenlijk vleeselijk bezig zijn met de geestelijke dingen van God. En wat nog gevaarlijker is, als je die ervaringen die je hebt ook tot een nieuwe wet maakt, een nieuwe norm maakt voor de mensen om je heen. En wie voldoet aan jouw norm, die herken je als een geestelijk mens. Maar wie het zonder moet stellen, die schrijf je af. Wat goed voelt, is goed in je beleving. Maar dat is hetzelfde als een wet in plaats van Christus aannemen. Nee, zegt Paulus, dat is vleeselijk. De geest die ons nieuwe leven begonnen is, die kan alleen dat nieuwe leven voltooien. En hoe doet hij dat? De geest die voltooit ook ons geestelijke leven met geloof. Ik zei eerder, dat was niet alleen maar een leuk begin, dat kruis van Jezus en het geloven in Jezus. Dat is de methode van de Heilige Geest. Dat is hoe de Heilige Geest werkt. En dat is niet alleen een kritische vraag, maar dit is ook iets heel bevrijdends. Ik denk aan een jongere van 11, 12, 13 jaar. Je zegt, ja, ik heb veel dingen in God gevonden. Ik hou echt veel van Jezus. Als ik brutaal ben geweest of als ik mijn zus heb gepest, dan ben ik heel snel sorry. Dan moet ik soms zelfs huilen. En wil ik snel dat het weer goed komt. Maar soms ben je bang en je zegt, gaat me dit wel lukken? Hoe hou ik dit vol? En je denkt misschien aan een lijstje bijhouden van elke dag opschrijven of het me gelukt is om een goed mens te zijn. En dan de volgende dag is het mislukt en dan denk je, ah, misschien moet ik mezelf straffen en belonen. Dan word ik een beter kind. Maar Paulus zegt, nee, dat is ook vleeselijk. Dat is ook vanuit jezelf. God gaf jouw liefde voor Jezus. God gaf jouw liefde om het goede te doen. En God, die gaat met jou verder mee. Steeds weer terug naar Jezus. Als je je zonde aan Jezus belijdt, zegt de Heilige Geest, of dat zegt papa of mama of de juf of een vriendin. Als je je zonde belijdt, dan vergeeft hij je ook. Ja, maar dat heb ik gisteren ook gedaan. Ja, en vandaag weer en morgen weer. Het kruis van Jezus. Dan ben je vrij. God helpt jou om te veranderen. God die zegt niet, nou nu moet je het maar uitzoeken. Je bent 13, kom op. Nu kan je toch zelf wel. Ik zie in gedachten wat tieners grijnzen. En die denken van, ja, ik herinner me dat ik ook zo geweest ben. Zo soft, zo gevoelig, snel in tranen, vatbaar voor God. Goed gelovig. Maar inmiddels weet ik beter, zo simpel is het niet. God lijkt vager en verder weg dan ooit tevoren. En ik zou een boek moeten gaan lezen om hem beter te begrijpen. Nou, ik zoek dat wel uit als ik eenmaal een beetje gesetteld ben in mijn leven. Ik daag je juist als jongere uit om dat niet te doen. Wat heeft God al gedaan in jouw leven? Denk daar eens aan terug. Wat heb je gemerkt van God? Ik denk aan dat moment dat het kippenvel op je armen stond en dat je zei, wauw, God, u bent echt. Dat je het kruis van Jezus hoorde en dat je een traan in je ogen had. Omdat je dacht, ja maar wat doet Jezus daar eigenlijk? En wil hij dat voor mij doen? Wat betekent dat? Weet je, wat je toen voelde, dat is misschien al een paar jaar terug. En wat je toen dacht van, ja God, ik wil u. Dat is van de Heilige Geest. Dat is hoe de Heilige Geest begint. En zo gaat de Heilige Geest ook verder. Hij zorgt dat je luistert naar de dingen van God. Hij zorgt dat je je gaat interesseren in dat verhaal van Jezus aan het kruis. Dat je je daarin gaat verdiepen. Dat je daar eens wat meer over gaat lezen. Dat je een goede serie gaat kijken van iemand die het uitlegt wat het evangelie is. Die Heilige Geest die jou toen aanraakte, die is nog steeds met jou bezig en die wil je verder meenemen. Je hoeft niet via een omweg naar Jezus. Je mag direct naar Jezus. Hij geeft jou het gevoel, dit is echt. En ga daar dan mee verder. Zeg dan niet, ja, maar dan mis ik zoveel dingen van deze wereld. Dan mis ik de fun. Dan mis ik de feestjes. Want dan snap je het nog niet. Dan weet je nog niet dat het mooiste van het leven en het veiligste van het leven en het zekerste van je leven in Jezus is. Ga niet in eigen kracht op pad, maar leer de methode van de geest. Want uiteindelijk is het Jezus of ik, alles of niets. We kruisigen onze eigen verlangens, net als dat Jezus aan het kruis gestorven is. Dat staat in vers 24. Maar wie van Christus zijn, wie bij Christus horen en willen horen, die hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Het is alles van Jezus of niks van Jezus. Het is Jezus en het kruis die vergeving geven. En dan moet ik ook mijn eigen verlangens willen opofferen ten bate van Jezus. Of ik mis Jezus. En de geest die gaat met ons verder en die zorgt dat we meer afhankelijk worden van Jezus. En dat het geloof in ons blijft groeien en dat we meer van Jezus gaan houden. Jezus of jij, het is alles of niets. Amen.